Mensen, wat fijn dat ik jullie mag dienen met het woord. En ik hoop dat de Heere jullie wil helpen in het luisteren en mij in het spreken, want ik kan het niet uit mezelf. En dat wil ik ook niet trouwens. En wat fijn dat we mogen luisteren naar de boodschap. En broeders en zusters, het is een hele ernstige tijd. Denk over het lijden van de Heer Jezus na. Maar als je denkt wat het betekent heeft dat de Heer Jezus uit de heerlijkheid gekomen is en in deze wereld terecht is gekomen, dan moet je zeggen, Heer Jezus, wat heeft u veel voor me gedaan. Wat bijzonder. Als je bedenkt, en er werd net ook gezegd over de mensen in Korea, dat ze zo doodgeschoten worden. Er zijn kampen in Korea waar mensen niet eens naar de hemel mogen kijken, anders denken ze dat ze bidden en worden ze ter plekke geëxecuteerd. Ik heb ooit een boek gelezen van Open Doors. Afschuwelijk wat daar gebeurt. En wat een genade dan nog, dat we in alle vrijheid bij elkaar mogen komen. Maar in Korea dreigt een gevaar, maar hier dreigt nog veel meer een gevaar. En ik wil deze zondag ook gebruiken, het woord gebruiken om te spreken over de eindtijd. En wat de Heere Jezus, wat de grote voorganger, de laatste preek voor dat hij aan het kruis is gegaan, gedaan heeft in Matteüs 24. Als u dat met me op wil slaan, dan gaan we daar samen een moment over nadenken. En ik hoop dat de Heer u wil aanspreken. Matteüs 24, en dan beginnen we bij vers 6. En ik lees dat voor uit de herziene Statenvertaling. Dat doe ik niet om gewild orthodox te zijn. Maar als je een heel klein beetje verstand hebt van het Hebreeuws en het Grieks, dan lees je het dit veel beter. En sommige vertalingen heb ik altijd kromme tenen. Maar dat ligt aan mij. Dus als u het niet erg vindt, een ouderwetse vertaling. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op. Word niet verschrikt. Want al die dingen moeten gebeuren, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk zal tegen het andere koninkrijk, en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten, corona en aardbevingen, Fukushima, in verscheidene plaatsen, maar al deze dingen zijn nog maar het begin van de weeën. En dan leest u gelijk dat u in een hele actuele tijd leeft. Het is de tijd van nu, waar de Heer Jezus over spreekt. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. En dan zullen er velen struikelen en zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen vele valse profeten opstaan, en die zullen er vele misleiden. En door de wetteloosheid, doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. De grote voorganger gaat spreken. En wat had ik er graag bij willen zijn, bij zo'n preek. Ik had het als het ware opgedronken. En het is heel bijzonder wat hij hier zo in Matteüs 24 gaat vertellen. En ik zei het al, het is de tijd van nu. Het is de eindtijd. Vorige week heeft u een preek gehad van mijn vriend en broeder Dick Wolbers over spotters. In de eindtijd zullen er spotters komen. Nou, dat is de tijd ook van nu. En die grote voorganger, die begint te vertellen over dat de wetteloosheid zal toenemen en de liefde zal verkillen. Nou, je ziet het om je heen gebeuren. 30.000 kindertjes die per jaar worden geaborteerd. En broeders en zusters, dan mag je niet zeggen dat Nederland roept om het oordeel. Want dan krijg je een zware preek. Maar dit is afschuwelijk wat er gebeurt. Ik heb jaren in het onderwijs gezeten. En met heel veel genoegen honderden kindertjes van de Heer Jezus mogen vertellen. Maar ik heb meegemaakt dat op het schoolplein er de dealers stonden om drugs te dealen. Onvoorstelbaar. Je mag niet roken, het roken wordt ontmoedigd. Maar drugs worden als het ware gepromoot. Dat is wat. Want het is het liberale denken, want de mens moet vrij zijn. En kinderen moeten vrij zijn om te kiezen en dan twee straten verder, dan vind je de koffieshop. En het zijn mijn kinderen. Maar de Satan en de hel, die dringt door met zijn wetteloosheid. En daarom is het zo geweldig belangrijk dat er in de raden en staten, dat er broeders en zusters zijn die zich keren tegen de wetteloosheid. Het staat hier. Jezus zegt dat er een wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde verkillen. Ik heb het meegemaakt dat kinderen in mijn klas, en dat is even een praatje vooraf en straks krijgt u de eigenlijke preek, maar om als het ware de situatie te tekenen van de wetteloosheid hier in Nederland. Ik heb kinderen in mijn klas gehad, een jongetje, ik vergeet het nooit meer. Die zat achter in de klas. En die was zo stoned als dat. Nou, kan ik met zulke lastige leerlingen omgaan? Maar het volgende uur had hij techniek. En dan stond hij achter draaibanken. Ziet u het voor zich? En dan denk ik, regering, waar zijn jullie mee bezig? Jullie zijn bezig om de wetteloosheid te promoten. En daarom is het zo belangrijk, broeders en zusters, dat we het woord van God weer vasthouden. En dat we zeggen, zonde is zonde. Maar dat mag je niet meer zeggen. Je mag niet meer zeggen dat mensen in zonde leven. Oudsten moeten er vooral niet mee aankomen. Als er zonde in de gemeente is, of als er mensen van het avondmaal gehouden moeten worden. Als ze nog überhaupt dat begrip hebben binnen een gemeente. Dat de tafel van de Heere volgende week vrijdag heilig is. Afgezonderd is. En dat er geen vermenging is met het kwade. Broeders en zusters, dan moet je alles goed vinden. En dat is het postmoderne denken. Postmoderne denken. Jongen, dan krijgt u een lesje filosofie, maar ik zal het heel makkelijk proberen te zeggen. Postmoderne denken betekent eigenlijk dat je alles moet accepteren en dat alles goed is. Ook al hebben de mensen de meest gruwelijke zonde, dan moet je nog zeggen, oh ja, jongen, en voelt dat lekker? Is dat goed, zeg? En je mag absoluut niet zeggen, dat is fout. God denkt zwart-wit. In these, antithese. Rob Matske, meneer. En broeders en zusters, zo bijzonder. Ik kwam op een school. Ik heb jaren in het onderwijs gezeten vanaf 1985. En ik was daarnaast ook gemeentepredikant. Nu hebben we het geluk om door heel Nederland te crossen, maar ik weet nog heel goed, ik zat aan de koffietafel, dat was mijn eerste dag dat ik begon. En mijn rector zat aan tafel, dus dan Dan denk je, tjonge. En nog een collega godsdienst, zoals dokter in de theologie. En dan denk je, tjonge jongen, geweldig hè. Nou, dan zit je daar. En we hadden een gesprek en nou, wie ben jij en wie ben jij en zo. En de rector zei van, ja, ik leef samen met mijn man. Ik dacht, Maar goed, ja, dat moet je, dan moet je knikken, jongen, wat fijn voor je. En ik had mijn tweede kopje koffie en toen maakte ik kennis met mijn collega godsdienst. Een hele knappe dame. Ze was heel goed thuis in het Hebreeuws, dus we hadden al een praatje gehad en zo. En ik dacht, jongen, wat leuk hè, zo'n collega. En ik zei, nou, ik had verteld dat ik getrouwd was met een hele lieve vrouw, Wilma. Dus het is Wilma hier zo. En dat ik 4 kinderen had. En toen zei ik, en hoe zit dat met jou dan, hè? Toen zei ze, nou, zei ze, ik ben happy single. Ik dacht, joh, wat apart. Maar, zegt ze, ik heb een dubbele latrelatie. En ik dacht, hè? En dan, heel gek, maar het is alsof je van verbazing van je stoel valt. En dan moet je alles maar goed. Dat is het postmoderne denken. Je moet alles accepteren. Je moet alles goed vinden. En je mag vooral niet gaan tegenspreken. Je mag niet zeggen, dit is zonde. Broeders en zusters, het gaat me zo aan mijn hart wat er gebeurt in Nederland. De goddeloosheid neemt toe en de wetteloosheid neemt toe. En daardoor gaat de liefde verkillen. Een overheid die meer zorg heeft voor de vrijheden van de mensen dan voor de zorg en voor het onderwijs, om maar wat te noemen. En verkeerde prioriteiten stelt. Een tijd van goddeloosheid. En de Heere zegt, en doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Mag ik het misschien heel duidelijk zeggen, Nederland is van God los. En broeders en zusters, en daarom moeten we met z'n allen op zijn knibbels. En moeten we zeggen, Heere, we hebben gezondigd. We hebben gezondigd tegen u, net zoals dat Daniel, een rechtvaardig man, belijdenis deed voor zijn volk. En dan gaat het verder. En dan staat er, en er zullen vele valse profeten opstaan, en die zullen er vele misleiden. Nou, het is nog apart als je gelooft dat de Heere Jezus aan het kruis gestorven is, mijn heiland, en dat hij is opgestaan uit de dood. En als je dat vertelt, dan kijken mensen aan en zeggen, geloof je dat werkelijk, zeg. Dat is toch een verhaaltje, het gaat toch om de boodschap. Het gaat toch niet om wat er werkelijk gebeurd is. Broeders en zusters, ook een verhaal daarvan. Je moet zo nu en dan moet je wat boeken bijhouden, ook van mensen die wat anders denken binnen de theologie. Nou, ik ben ermee gestopt, want ik las een boek, Het Verhaal Gaat. Kent u het verhaal? Nou, dat is van dominee Nico van der Linden. Hij heeft ooit in een dienst bij mij gezeten. Ik denk dat hij daar met kromme tenen heeft gezeten. Maar die dominee Nico ter Linden, ja, je mag zijn naam toch noemen als je een boek schrijft, dan mag je naam noemen, toch? En die dominee die schrijft van dat hij in een jeugdsamenkomst is en dan gaat hij spreken over dat God tegen Mozes sprak. Hij kon prachtig vertellen, die man. Echt waar. En dan zegt hij, er was een jongetje, die stak zijn vinger op, want ik had gezegd, en God sprak. En toen stak een jongetje zijn vinger op en die zei, spreekt God nog wel, dominee? En toen was de dominee helemaal van slag. Het is zat, als je geen antwoord weet. En hij rijdt naar huis, naar Stompetoren, daar woonde hij. En toen dacht hij, wat had ik nou moeten zeggen tegen dat jongetje? Ik had moeten zeggen tegen dat jongetje, het is maar een verhaaltje. Valse profeten die de gemeente van God binnendringen, die de meest baarlijke onzin vertellen aan het volk en stenen voor brood verkopen. Wat is het een genade van God dat jullie hier sprekers hebben? Ik heb het sprekerslijstje bekeken, geweldig. Allemaal broeders die ik allemaal ken. Maar dat het mensen zijn die het woord der waarheid recht willen snijden. Die zeggen, dit woord van God is waar. Het is geen sprookje. Ik vertel u geen sprookje. Ik vertel u de waarheid. Broeders en zusters, en er zullen vele valse profeten opstaan en die zullen er vele verleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkeren. Nou, nog één voorbeeld van valse profeten. Ik heb jarenlang in Middelburg, was ik docent van een bijbelschool daar. En in Middelburg stond ook een collega-voorganger binnen de PKN. Hij had ook een boek geschreven. En in dat boek noemt hij zich een geestelijke atheïst, dominee Hendricks. Op een goede dag komt een van mijn studenten binnen en zegt, Kamphuis, ik heb een kerkblaadje meegenomen. En ik denk, jongen. En daar schreef dominee Hendricks over mij. Dat is nooit zo netjes als over je collega te schrijven, maar hij schreef dat ik een hopeloze fundamentalist was. Ik denk, yes! Geweldig! Jongen. Nou, genoeg van dit soort broeders en zusters. Maar dan gaat de grote voorganger die gaat spreken. En wat een genade van God dat wij het profetisch woord hebben. En dat profetisch woord als het ware als een licht op je pad is. Dat je zegt van, het is niet onduidelijk, maar het is zo duidelijk wat het einde zal zijn. En dat we in de eindtijd leven, lieve broeders en zusters, dat is heel duidelijk. Het is gevaarlijk om in Noord-Korea te wonen, maar ik durf de stelling aan dat het nog gevaarlijker is om hier in het Westen te wonen, waar de afval en de goddeloosheid toeneemt, hand over hand. En wat is het de genade van God, dat God jou vasthoudt en dat hij boven je leven staat. Ik ben zo geweldig blij dat het God niet uit de hand loopt, maar dat hij ons in zijn hand heeft, toch? En dat hij ons geweldig lief heeft. En dat we met Pasen erover na mogen denken hoe groot het is geweest dat hij geleden heeft voor jou en mij. En dat hij de heerlijkheid, uit die heerlijkheid gekomen is. En dat hij het goden gelijk zijn niet als een roof geacht heeft, maar hij heeft zichzelf weggegeven. Hij heeft zichzelf ontledigd. Toen dat stukje voorlas ook van dat hij bloed zweet, hè? Ik denk van, onvoorstelbaar. Hij is zo bang geweest voor ons, dat wij nooit meer zo bang hoeven te zijn. Hij heeft bloed gezweet. Heere Jezus, wat heeft u veel voor ons gedaan? Wat heeft u veel voor mij gedaan? Wat bijzonder dat het volgende week Goede Vrijdag mag worden. Op dit moment zijn er soldaten in de Oekraïne die liggen in de loopgraven. Ik kan me voorstellen als je daar soldaat bent en je ziet Russische tanks op je afkomen met zo'n grote Z voorop, dat je bang bent. Dat je misschien wel in je broek plast. Onvoorstelbaar. Dat je zo bang wordt. Ik had ooit een militair arts. En die vertelde dat Jezus bloed zweette, dat kwam ook in het leger voor. En toen dacht ik, hè? Huh? En toen zeiden ja, want als mensen bang zijn, dan gaat hun hart sneller kloppen. En dan gaat het bloed sneller circuleren. En het kan zelfs zo zijn dat de temperatuur neemt en dat de kleine haarvaatjes in je huid dat die knappen en dat je bloed zweet. Onvoorstelbaar. Ik denk altijd nog met heel veel liefde terug aan deze arts die me dat vertelde. En ja, als je dat dan zo voorleest, dan moet ik altijd daaraan denken. Ik mag wel even iets tussendoor vertellen. Een hele lieve arts. Hij was opgegroeid in de gereformeerde kerk. En hij was gaan studeren op de universiteit. En toen dacht hij van, het kan allemaal niet waar zijn. En hij had het geloof aan de kant gezet. En hij was ontzettend anti geworden. Maar hij werd uitgezonden, want ze hadden een of andere conferentie met hoge militairen en wetenschappers en noem de hele, sorry maar op. En ze zaten op de Olijfberg. En hij vertelde, er was een ingenieur die had verteld dat ze daar hotels hadden neer moeten zetten. Hè, en dat ze gekeken hadden naar de bodemgesteldheid en dat kunnen ze met geofoons en met trillingen doen en heel ingewikkeld. Maar en die ingenieur vertelde, er loopt dwars door de Olijfberg een enorme scheur. Nou, dat kan je ook in de Bijbel lezen, Zacharia. Hè, als de Heere Jezus, als zijn voeten zullen staan op de Olijfberg, wat zal er dan gebeuren? Dan zal die berg van één splijt. Geweldig moment als dat zal gebeuren. En mijn vriend die vertelde, daarna kwam een rabbijn en die zei, strakjes als de Messias terugkomt, dan zullen zijn voeten daar staan en dan zal die berg splijten. Precies, de windrichting was nog juist. En mijn vriend is naar zijn hotelkamer gegaan en hij heeft gehuild voor God. En hij heeft gezegd, God, ik was zo arrogant. Hier heeft u mijn leven. Ik geef mijn leven aan Jezus. Bijzonder, hè? Geweldig mooi. Broeders en zusters, de grote voorganger gaat spreken. U zult horen van oorlogen, van geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren. Maar nog is het einde niet. Nog is het einde niet. Nou, de ene ramp is langzaam aan het verdwijnen en de volgende ramp dient zich aan. We zitten hier net zonder mondkapjes en zonder allerlei restricties. Ik heb ook heel veel gepreekt voor alleen maar een camera. Het is corona. En dan staat er besmettelijke ziekten. En dan denk ik, zien de mensen niet dat dit heel duidelijk al is aangekondigd door de Heere Jezus. Oorlogen, geruchten van oorlogen, besmettelijke ziekten. Het staat er. Wat doe je ermee? Wat doe je met Jezus, Gods Zoon? Wat doe je met het woord van God? Wat doe je met het profetisch woord? Nederland, bekeer je! En zeg wat fout is. En zeg wat goed is. En ga niet mee met alle goddeloosheid. En broeders en zusters, corona, het start hier. En dan hebben we het ene nog niet, maar er staat nog veel meer. Hongersnoden. Dat moet je voorstellen. Ik ben altijd zo geraakt als ik het journaal zie. En dan voor het journaal dan krijg je zo'n sterreclame. En dan zie je zo'n lief donker meisje. En die zegt dat ze geen eten hebben. Soms gaan we zonder eten naar bed, want dan heeft mama geen eten. Iets wat? Zitten wij te bekijken? En misschien hebben we volgende week een paarstol of zo, weet ik veel. We hebben het hier heel goed, toch? Of niet? Maar daar dus niet. Daar gaan mensen dood, daar gaan kindertjes dood. Broeders en zusters, omdat ze geen medicijnen hebben voor de diarree en helemaal leeglopen. Dit is onvoorstelbaar. Heer, ontferm u over ons land, want we hebben gezondigd. Ik ben lid van Save the Children, ik weet niet of u die organisatie kent. En ik las laatst een stukje dat er 5 hongerspots zijn waar mensen geen eten hebben, waar kinderen zonder eten naar bed gaan. Of moeders geen voedsel meer hebben. En dat is Jemen, 1, Afghanistan, 3, Congo, 4, Zuid-Soedan en de Sahel-landen. En dan gaat het verder. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn, besmettelijke ziekten en aardbevingen. Mensen, lees je krant. Weer een aardbeving geweest in dat hele precaire gebied daar in Japan, Fukushima. Wel niet zo erg als toen, hè, toen er zo'n enorme zeebeving was, maar tektonische platen die tegen elkaar aanknallen en een enorme beving veroorzaken. Tongo, noem maar op. We zien het gebeuren en het neemt in heftigheid toe. Heer Jezus, ik ben zo dankbaar voor het profetisch woord. Ik ben zo dankbaar dat u zo'n preek hebt gehouden. Ik ben u zo dankbaar, Heer, dat u uitzicht. En er staat, er zullen aardbevingen zijn, maar al deze dingen zijn maar een begin van de weeën. Ja, heel apart. De vrouwen onder ons die een kindje hebben gekregen, die kunnen dat zich heel goed voorstellen. Dat als de weeën beginnen, dan begint dat vaak heel mild, hè, en dan neemt het in heftigheid en intentie en tijdsduur neemt dat toe. Ja, ik praat maar nadat ik wijs ben. Maar goed, ik hoop dat ik het goed gezegd heb. Maar je ziet het ook gebeuren met dat profetisch woord, dat het in heftigheid toeneemt. En wat moet je dan zeggen? Dat deze wereld failliet is, werkelijk waar. Als het gaat om de economie, als het gaat om de zorg, als het gaat om het onderwijs, broeders en zusters, er zijn niet eens meer leraren die je voor de klas kan krijgen. Er zijn niet eens meer, ik heb geen huisdokter meer, heb ik niet meer. Ik kreeg te horen dat onze huisdokter ermee ophoudt en dat er geen vervanger is. Dus als ik moet zeggen van wie is mijn huisdokter, ja, ik weet het niet. We hebben alleen een vervanger, hè. Nou, gelukkig die. Ik ben nog niet helemaal aan overgeleverd, maar dat is toch wat? Moet je je voorstellen. Broeders en zusters, het neemt toe. Maar ik ben zo blij dat ik zo'n preek krijg van mijn voorganger. En die zegt, u zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt. Je zou ook hier kunnen lezen, pas op, raak niet in paniek of zo. word niet bang, word niet verschrikt. Want al die dingen moeten gebeuren, maar nog is het einde niet. Broeders en zusters, wat zal het een geweldig moment zijn als de Heer Jezus terugkomt. Als het koninkrijk van God gaat komen waar gerechtigheid is. En gerechtigheid wil zeggen dat het recht gehandhaafd wordt door oudsten in een gemeente, door een regering in een land, die zeggen dit is goed en dat is fout, dit is zonde. Wat moeten we daar naar hunkeren, dat dat gebeurt? Dan zal het vrederijk komen, het duizendjarig rijk. En als ik daarover begin, dan zeggen mensen, je bent vast een gideast. En dan zeg ik, ja, dat ben ik. En, want het staat in de Bijbel, dat het duizendjarig rijk moet komen. En wat is het geweldig, broeders en zusters, dat de hele kerk die bidt om het koninkrijk van de Messias, van koning Jezus. Om altijd te denken, koning Jezus, Baruch, als een Jood 's morgens wakker wordt, dan bidt hij een gebed tot de koning, tot zijn koning en zijn God. En deze keer hoef ik geen zegen te geven, maar ik ben meestal gewend als ik ergens in de gemeente een zegen moet geven, dan zegen ik niet eerst de gemeente, maar ik zegen God. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Zou je zeggen, Kamphuis, hoe haal je het in je bol om God te zegenen? Als een Jood wakker wordt, wist u dat verhaal of niet? Nooit bekend. Als een Jood wakker wordt, dan is het eerste wat hij zegt niet, goedemorgen schat, heb je lekker geslapen? Dat zeg ik meestal, toch? Dan maak ik gelijk een goede beurt voor de hele dag. Maar dat zegt hij niet. Een Jood zegt dit. Baruch at Adonai Eloheinu melech haolam. En dat betekent, gezegend zij de God, zij de Heere God, die koning is in haolam, in alle eeuwigheid. Geweldig, hè? Voordat hij het eerste wat hij doet als zijn ogen open zijn, is God zegen. Want God is koning en zijn koninkrijk gaat komen en zijn gerechtigheid zal ook komen en hij zal heersen hier op aarde. Nou, daar zou ik ook een hele preek over kunnen houden, dat is misschien voor de volgende keer. Broeders en zusters, de hele gemeente die bidt, uw koninkrijk komen, uw wil zal geschieden in hemel als op aarde. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Koning Jezus. Broeders en zusters. En dan het laatste. Ik heb het gehad over besmettelijke ziekte, corona. Ik heb het gehad over de honger in Afrika. Ik heb het gehad over de aardbevingen in Tonga, Fukushima. Nou, je kan een hele lijst opnoemen. Maar dan oorlogen. En dan denken we heel bijzonder ook aan wat er gebeurt op dit moment. Op dit moment in de Oekraïne. Onvoorstelbaar wat daar gebeurt. En dan moet ik altijd denken aan wat er staat in Ezechiël 38. Misschien is het goed om dat mee te lezen. En ik heb de preek gehoord van broeder Wolbers vorige week. Ik heb genoten van de preek. Maar dat doe ik altijd wel. Maar ik denk, jongen, je maait het gras voor mijn voeten weg. Goed. Ezechiël 38. Het woord van de Heere kwam tot mij. Mensenkind, richt uw blik op Gog, het land Magog, de oppervorst van Mesech. De Willibrord-vertaling vertaalt oppervorst met vorst van Ros, Rusland. En dan staat er Mesech en Tubal en profeteert tegen hem. Zo zegt de Heere, Heere, ik zal u Gog, oppervorst van Mesech en Tubal. Ik zal u omkeren, ik zal haken in uw kaken slaan. Tot zover. Gog zijn twee grootmachten. Zitten aan het einde, aan de hoeken van de wereld. En zullen in de eindtijd ook een rol gaan spelen in de laatste slag. Wie zijn dat? Dat zijn Gog en Magog. Wist u dat de Talmud erover spreekt? Gog is namelijk Gomer, Germany. En Magog staat, dat is de oppervorst van Mesech. Letterlijk kan je ook vertalen in de grondtekst de vorst van Ros. En dan van die in Mesech zit. Mesech is gewoon het Hebreeuwse woord voor inderdaad Moskou. Ik zie het mensen hier zeggen. En wat nou laten we beginnen met de relatie. Er is altijd een enorme relatie geweest tussen Rusland en Duitsland. Nu ook tot op het laatste moment heeft Duitsland geprobeerd dat Nord Stream 2 nog door kon gaan. Waarom? Omdat Rusland en Duitsland enorm economisch verweven zijn met elkaar. Poetin spreekt vloeiend Duits en bijvoorbeeld een oud politica in Duitsland, Merkel, die spreekt vloeiend Russisch. Broeders en zusters, ze hebben één ding gemeen. Ze hebben gemeen dat ze een geweldige haat hebben tegen wie? Israël. Inderdaad. En ik zei het al, de Talmud spreekt in die tijd, toen ze haast helemaal geen contacten hadden met Germany, of sprak al dat de grootste vijand die er ooit zou komen, dat is Gomer en Magog, Germany en Rusland. En we zien het gebeuren. Allerlei belangen, energie, olie, gas, noem maar op. Wat Israël trouwens ook heeft. Broeders, onvoorstelbaar. Wat denk je dan aan? En dat is heel bijzonder dat die rabbijnen in de tijd van de Talmud al gezegd hebben, daar zo, in Duitsland, 6 miljoen Joden die de gaskamer in gedreven zijn als vee, omdat het ongedierte was, omdat het ratten waren. Heere God, onvoorstelbaar. Een enorme haat tegen het Joodse. Maar wat we vergeten, is wat er in die tijd in Rusland gebeurd is. In de Oekraïne, in Sebastopol en noem al die plaatsen maar op. Joodse kindertehuizen die leeggehaald zijn, niet door de Duitsers, maar door de Russen. Kindertjes die onder het ijs geduwd werden en stikten. Duizenden. Wist u dat? Niet alleen Gomer, maar ook Magog. En wat staat hier? Er staat eigenlijk dat hij een oppervorst is. De oppervorst van Ros. De oppervorst van Rusland. Rusland wil als het ware over al die Sovjet-republieken de oppervorst zijn die het grote Russisch Rijk weer proclameert. En dat is wat er nu aan de hand is, broeders en zusters. En niet alleen door Poetin, maar ook door de aartsbisschop daar zo in Moskou, of de aartspatriarch Kirill, die als het ware het zegent dat het Russische volk, dat het volk is. Onvoorstelbaar. En wat doen ze? Langzamerhand proberen ze weer dat grote Russische Rijk weer helemaal terug te krijgen. Moldavië, Tsjechoslowakije, Hongarije, Polen, noemt u maar op, Estland, Letland, Litouwen en misschien ook nog Finland. Onvoorstelbaar. En wat willen ze doen? Uiteindelijk willen ze samen oprukken, waar naartoe? Naar het oosten. En dan spreekt Ezechiël over de grote schilden en de kleine schilden. En die grote schilden en die kleine schilden, die worden genoemd en die kun je nu in deze eindtijd precies onderscheiden. Wie zijn dat bijvoorbeeld? Nou, om een voorbeeld te noemen, Syrië. De vechten nu in de Oekraïne, vechten aan de kant van het Russische leger vechten nu Syrische soldaten. Wie nog meer? Togarma. Turkije. Hoort u het? Togarma. Turkije. Mersek. Moskou. Precies. Het staat letterlijk in het profetisch woord. Zou weer een preek zijn op zich. En daarom is het zo geweldig belangrijk dat we niet alleen maar lieve preken horen over dat God goed is en dat je bij God op schoot mag zitten en dat het allemaal prima is en dat je iedereen maar moet accepteren. En er zijn kerken die iedereen aan het avondmaal laat en ach, je mag niet veroordelen, je mag niet zeggen van foei toch, want we moeten allemaal lief zijn voor elkaar, want God is liefde. Maar broeders en zusters, als we zeggen dat God alleen maar liefde is, dan vergeten we één ding te zeggen, dat God ook rechtvaardig is, dat hij heilig is, dat hij de zonde niet door de vingers kan zien. Ik hoop dat ik hier terug mag komen. Want dat is wel een boodschap en die boodschap die pruimen ze niet meer. Ik vind het altijd heerlijk als ik in een evangelische gemeente mag spreken, dan heb ik het idee dat ik een thuiswedstrijd heb. Maar ik word ook gereformeerd en voortgezet, gereformeerd en PKN en hervormde kerken. En soms dan komen, dat is ontroerend, en dan komen er mensen, dan sta je bij de deur handen te geven, mensen die nog nooit een preek hebben gehad over het profetisch woord. Die zeggen, dominee, dit hebben we in tijden niet gehoord. Dan denk ik, en dat gaat door je hart heen. Dan zeg je van, wat is het geweldig nodig. Maar soms ook dat mensen werkelijk met schuim op hun mond staan en zeggen, ik geef jou geen hand, want je veroordeelt mensen. Broeders en zusters, het is een hele ernstige tijd. En die boodschap wilde ik nu heel bijzonder ook in jullie midden leggen. Denk daarover na. En weet u, we gaan weer terug naar Matteüs 24. En Matteüs 24 staat, wees niet verschrikt, want nog is het einde niet. Ik ben met u tot aan de voleinding der wereld. Dank u wel, Heere Jezus, dat u zo liefdevol bent, dat u mij ziet. Dank u wel dat u in deze wereld bent gekomen. Van chaos, van oorlog, van honger, van ellende. En dat u gezegd heeft, ik ga voor jou sterven aan het kruis van Golgotha. En mijn gerechtigheid wordt jou toegerekend. En jouw zonde, die neem ik op mij. het handschrift wat tegen jou getuigt, neem ik weg, want ik heb het aan het kruis genageld. Dat is een hele heftige boodschap. Toch? Als je bedenkt wat dat betekent. Dat God aan het kruis hing. Ik denk dat de engelen in de hemel gesidderd hebben. Zegt hebben, moet je kijken wat daar gebeurt. Maar wat is er gebeurd op het kruis van Golgotha? Hij heeft de machten openlijk tentoongesteld en over ze gezegevierd. Wat heeft hij gezegd aan het kruis? Het is volbracht. Ik ben zo geweldig blij voor die verlosser, voor die heiland, voor mijn Jezus, die gauw terug gaat komen. En dan wil ik vooraan staan. Dan wil ik echt hem in zijn ogen kijken. En dan wil ik zeggen, dank u wel, Heer Jezus. Dank u wel voor uw liefde, voor uw genade. Maar eerst gaat het om gerechtigheid. Eerst gaat het om bekering. Gaat het om wedergeboor. Gaat het om het besnijden van je hart. En dan mag je genieten van je verlosser, van je heiland en van je Heer. Hem zij alle eer. Halleluja. Amen.